Welcome to the Jeroenen.
Wij zijn de Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maken een tweewekelijkse podcast over media, marketing en innovatie.
Ik hoor een heel charmant kraakje in stem, Jeroen.
Nou ja, zo is dat. Dat zal af en toe spontaan overgaan in een blafhoest, maar we gaan proberen dat eruit te editen voor jullie. Hey, een episch moment.
Een episch moment.
Ja, het einde van ons tweede seizoen is ineens toch al aangekomen.
Ja, je bedoelt vandaag.
Nu, ja, deze episode.
Deze nummer uitzending.
24.
Deze uitzending bedoel je.
Want ja, blijf het proberen. Deze uitzending die bij de ether is slingeren, ja die. Nee, we hebben natuurlijk seizoenen van 12 episodes die elke twee weken trouw tot onze luisteraars komen. Daarmee duurt de seizoen een half jaar, dus om het een seizoen te noemen is eigenlijk sowieso al raar. Maar goed, we zijn nu eenmaal de Jeroenen en dat is hoe wij rollen.
Dus laten we beginnen met Mark Zuckerberg, die gaat ook wat mensen missen. New York Times doet regelmatig verslag natuurlijk over alles wat met Meta te maken heeft. Onder andere de case van Frances Haugen. Maar nu zijn er twee nieuwsberichten gekomen eigenlijk. En de eerste is dat Facebook zijn zogenaamde perks gaat minimaliseren. Dus waar medewerkers van Meta in het verleden perks hadden als een laundry service en allerlei andere office perks met dineren, avondeten, et cetera, gaat Facebook dat allemaal afbouwen.
Maar ik snap dat niet zo goed, want het is Facebook zit in Californië, Palo Alto, als ik me niet vergis. En daar schijnt het super moeilijk te zijn om mensen te krijgen, en zeker goede mensen. En zijn er plotseling heel veel goede mensen bijgekomen, zodat het ze niet meer uitmaakt en ze die mensen niet meer hoeven te vertroetelen omdat er genoeg medewerkers zijn? Of wat is de reden dat dit afgebouwd wordt, deze lokkertjes?
Nou, ik denk dat ze het gevoel hebben dat ze de mensen niet meer zo hard nodig hebben. Nee, maar ze gaan natuurlijk over de hele wereld zijn ze nu aan het recruiten, omdat Meta natuurlijk de metaverse aan het bouwen is. De meta-metaverse. Dus er zullen veel meer engineers in andere delen van de wereld ook gaan krijgen. En door corona en hybride werken zijn mensen natuurlijk sowieso al minder op kantoor of op de campus. Dus het hele idee waar dit soort perks om gebouwd was, dat je eigenlijk zo lang mogelijk op kantoor bleef zitten en daardoor zo lang mogelijk ging doorwerken. Ja, dat is natuurlijk een beetje een achterhaald idee met thuiswerken en hybride werken.
Als je dan toch thuis blijft, kun je ook gelijk je eigen was wel doen.
Ja, precies. Maar daarop volgend tweede slechte nieuws voor Meta is eigenlijk dat heel veel medewerkers altijd werden aangetrokken met zogenaamde aandelen- en optiepakketten. Die dan gaan vesten over een bepaalde periode van meestal 4 tot 5 jaar. Dus je kan je aandelen of je opties verzilveren in de loop der jaren, steeds een deeltje ervan. Dat was altijd een reden geweest voor mensen om te werken voor bedrijven als Meta. Maar ze hebben natuurlijk de afgelopen tijd, dankzij het slechte nieuws, dat Apple tracking blokkeert en daardoor Facebook niet meer zo gericht kan adverteren, hebben zij een enorme duikeling gemaakt qua aandelenkoers van rond de 30%. En dat betekent dus ook dat heel veel medewerkers, ja, eigenlijk de winst die ze zouden kunnen maken met die aandelen en die opties, dat die aan het verdampen zijn. Dus veel medewerkers vinden dat geen reden meer om te blijven en kijken nu naar bedrijven waar de koersval iets minder diep was of waar het misschien zelfs aantrekkelijker wordt om voor te werken.
Ja, want dan heb je dus opties die jou het recht geven om aandelen Facebook te kopen op 20% boven de beurskoers. Dat op zich niet zo'n heel aantrekkelijke optie is.
Nee, zeker niet. Nee, dus veel Facebook of Meta medewerkers moet ik zeggen. Het is niet alleen Facebook, het zijn natuurlijk ook de Instagram en WhatsApp medewerkers. Die hadden soms wel tot 50% van hun inkomen hing af van dat soort aandelen en optiepakketten. Ja, dat is dus helemaal niet meer aantrekkelijk geworden, zeker nog. Als ze de aandelen willen houden, moeten ze erop toeleggen.
Nou, dat is natuurlijk wel een beetje een ding, want ik hoop dat dan die 50% van hun beloning is die ze niet nodig hebben om van te leven en van te wonen. Anders ben je natuurlijk royally fucked, om het even in het Engels te zeggen.
En zelfs in de VS hebben ze natuurlijk ook nog te maken met stijgende energieprijzen en de prijs van een van gasoline is natuurlijk ook voor Amerikaanse begrippen door het dak aan het gaan. Dus het zit allemaal tegen.
En zit het ontbreken van het datacenter in Zeewolde al in de koers? Of komt dat er zo meteen ook nog overheen?
Dat komt er ook nog overheen, ja. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen.
Wat wel grappig is, is dat dus eigenlijk wat bedacht is om mensen binnen te krijgen en ze te lokken met iets wat je zelf niet hoeft te betalen. Namelijk het recht om aandelen te kopen op een bepaald bedrag. En zolang de koers stijgt, wordt dat aantrekkelijk. Dat is een lokkertje om mensen binnen te krijgen en te houden. Dat verandert nu eigenlijk een hele goede reden om weg te gaan. Want aangezien die koersen nu zo in elkaar lazeren van al die Nasdaq-fondsen. Want het is echt niet alleen Facebook, dat gaat wel heel hard achteruit. Maar ook een keurig bedrijf als Microsoft zit dubbel digit. Procent, ik geloof min 10, min 12 of zo inmiddels in de afgelopen paar maanden. Eigenlijk zou je juist nu dus moeten gaan verkassen. En is het dus een incentive om je baan op te zeggen als je available personeel bent, wat in aanmerking komt voor dit soort dingen. Om ergens anders nu in te stappen, want aangezien die aandelenkoersen nu laag zijn en dat waarschijnlijk wel weer een keer omhoog gaat, kan je dan beter nu van job switchen dan ergens blijven zitten waar je op een veel te hoog koersniveau ingestapt bent.
Dus dat is eigenlijk goed nieuws voor de kleinere bedrijven die nog niet naar de beurs gegaan zijn. De start-ups en de bedrijven die wel wat financieringsrondes hebben gedaan misschien, maar die op dit moment nog niet op de beurs genoteerd zijn.
Je bedoelt die kleine en middelgrote bedrijven die heel succesvol kunnen zijn dankzij hun partnership met Facebook? Die. Een ontzettend schitterende PR-campagne altijd van Facebook / Meta. Die maar stories blijven posten van kleine kaarsenmakers uit Epen. En kleine macramé-stores uit Dijon. Die allemaal Europees kunnen verkopen dankzij de kracht van het platform van Facebook. Allemaal van die mooie ronkende verhalen. En het leukste is, ze plaatsen dat dan op social media zoals Twitter. Het allerleukste is om dan vervolgens de reacties te lezen die mensen daarop hebben. Gek genoeg zijn er politieke posts die mensen meer zeg maar bij elkaar brengen dan deze post van Meta. En waarin ze toch telkens alleen maar heel gezellig probeert te laten zien hoe goed ze zijn voor kleine familiebedrijfjes. En daar worden mensen altijd heel erg boos van. En die comments onder die de artikelen die zijn echt altijd te schitterend voor woorden om te lezen als je echt wil vermaken. En haat en woede wilt zien ten opzichte van een bepaald bedrijf. Nou, dan zijn deze posts altijd wel heel erg warm aan te raden.
Nou, nog ander goed nieuws. En dat is eigenlijk goed nieuws voor ons Europeanen. Laten we zeggen, het is een developing story, zoals CNN zou zeggen. Developing story.
Bom, 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 bom.
Tijdens het presidentschap van Trump, wat we allemaal nog ons goed kunnen herinneren natuurlijk, ook al is Biden inmiddels meer dan een jaar aan de macht. Tijdens het presidentschap wilde Trump dat TikTok de data van burgers van de Verenigde Staten in de Verenigde Staten ook zou gaan opslaan. Omdat TikTok natuurlijk eigendom is van ByteDance en een Chinees bedrijf. En dus de data opslaat in de Volksrepubliek China. Was Trump heel erg bang dat de Chinese overheid iets zou doen met gegevens van burgers van de Verenigde Staten. Dat is toen een beetje met een sisser afgelopen. Biden werd president en er was er minder aandacht voor. Maar nu schijnt er toch een deal gaande te zijn. Of aanstaande te zijn tussen TikTok en Oracle. Om dat alsnog mogelijk te maken. Dus dat betekent dat alle gebruikersdata van TikTok-gebruikers uit de Verenigde Staten opgeslagen wordt in de Oracle Cloud in de Verenigde Staten. Zodat alle data niet naar de Volksrepubliek China gaat.
Eigen data eerst. Make American data American again. Ik weet het niet, maar even één ding. Wat er op TikTok gaat, is de grootst mogelijke banale onzin en nonsens. Ik gun iedereen dat. Ik hou van onzin. Sterker nog, ik vind het belangrijk. Maar waarom interesseert het iemand ene in Jota of een filmpje van ik die een of andere stomme challenge doe of die kansloos aan het dansen ben op een liedje wat 3 weken geleden hip was, waar die data staat? Ik bedoel, van alle data die je eventueel zou kunnen willen hebben over mensen of over dingen, is de informatie die op TikTok staat eigenlijk alleen maar goed voor af en toe een glimlach. En verder helemaal nergens voor. Dus who gives a fuck of dat ergens in Shenzhou staat. Of dat het in San Francisco staat in een datacenter.
Nou, er zijn natuurlijk als de dood dat een Amerikaanse militair een heel grappig TikTok filmpje maakt. Terwijl die op de lanceerinstallatie staat te dansen van een kernraket.
Oh ja. Nee, natuurlijk. Ja. There I was dancing on the warhead. En all of a sudden, ja. Yeah.
Wat doet me denken aan die ene film. Welke film was dat ook alweer? Dat die man op die kernbom mee naar beneden.
Dr. Strangelove,
ja. Ja. Geweldige scène was dat.
Zo'n film uit de jaren 60, hè, Jeroen?
Ja, ja.
De meest actuele filmtips hoort u ergens anders.
Nou, aangezien er weinig nieuwe goede films uitkomen en we eigenlijk nog steeds wachten op het vervolg van Dune, is de filmtip van deze week Dr. Strangelove.
Ik had dus vorige week HBO genomen omdat jij mij dat aanraadde. En ook omdat je gezegd had dat Dune erop zat. Ja. Vervolgens blijkt het het kut Dune te zijn met Sting. Uit 1984. Ja. Bedankt, vriend.
Maar ik heb HBO Max aangeraden, niet Dune.
Oh, nee,
ik heb wel gezegd dat Dune erop stond. Ja.
Dat heb je gezegd, ja, precies.
Maar ik heb niet gelogen, toch?
Nee, het was niet gelogen, maar het was wel redelijk misleidend.
Ja, ja, ja.
Wat jij leuk vindt, Jeroen, is dat Dune erop staat. Nee, ik zal je vertellen, ik vond dat niet leuk. Ik denk, ah nee, het is die poppenkastversie. Het is een soort Jim Henson editie van Dune. Ik raad hem van harte af. Ja, David Lynch heeft hem gemaakt. En David Lynch heeft veel dingen goed gedaan in zijn leven, maar dit niet.
Nou, toch bedankt voor de commissie, Jeroen.
Maar goed, dus al die zinloze data van TikTok, die staat straks in Amerika. Wahey.
Maar dan het vervolg erop. De Amerikaanse techbedrijven zijn natuurlijk altijd zo van, oh, die Europeanen die willen hun data beschermen en datasoevereiniteit en alles moet in Europa opgeslagen worden. En dat kan toch helemaal niet, want we zijn een globale wereld en noem het allemaal maar op. Wat maakt het nou uit waar je data opgeslagen zit? Nou, nu heeft Europa natuurlijk een goed wapenfeit in handen als dit doorgaat. Als TikTok inderdaad met Oracle in zee gaat en alle Amerikaanse data in Amerika staat, dan heeft de EU natuurlijk een extra argument om te zeggen van, waarom is het zo vreemd dat Europa die datasoevereiniteit opeist dan van big tech bedrijven? Een goed argument,
ja,
toch?
Ja, heel goed argument.
Ja, ik vond het eigenlijk wel een goeie. Ja, okay. Boontje, tand om tand, oog om oog, tand om tand.
Boontje
komt om zijn loontje, die de balkaats kan nog verwachten.
Ja, het is ook een wedstrijd met twee gezichten.
Elk nadeel heeft zijn voordeel.
De bal is rond.
Je gaat het pas zien als je door hebt.
Ja, dat soort dingen. En ja, als je achterkomt, dan weet je dat je het moeilijk krijgt. Ben je ook al begonnen met het filmen van auto's en trucks die met draaiende motor op willekeurige plekken staan?
Nee, daar ben ik nog niet mee begonnen. Nee. Is dat interessant om te doen?
Op zich, je moet dan wel even de geodata aanpassen, zodat het lijkt alsof je het gefilmd hebt in New York. Maar daar hebben ze een heel mooie manier gevonden om het milieu te beschermen. In New York althans, natuurlijk in heel Amerika op zich, is het cultureel gezien nog helemaal niet zo heel erg om gewoon je auto ergens te laten staan met draaiende motor en dan wat anders te gaan doen. Dat vinden mensen daar heel normaal. En om een stukje bewustwording naar de mensen toe te creëren, heeft de gemeente New York gezegd, ja luister, daar hebben we boetes voor. Om precies te zijn, dat is een boete van $87,50. Idling heet dat. Als je auto zomaar ergens laat aan draaien op zinloze wijze. En het mooie is, ze hebben daar een soort van NSB-campagne aangehangen, waarbij je andere mensen die een video maken van zo'n auto die ergens staat te idelen, waarbij ze dan ook even de moeite nemen om te zorgen dat het nummerbord zichtbaar is, die kunnen die video insturen en die kunnen daarmee 1/3 van de boete opstrijken.
Wow. Dat
is niet mooi, dat is een New York City Clean Air Program. Dus rat out your neighbors and make some money.
Wow. Wat erg zeg. En is dat een succes of zijn mensen...
Ja, het is uit de New York Times van 19 maart. Dus om nou binnen 3 dagen te stellen dat het een succes is, dat is misschien wat lastig. Maar volgens het artikel zijn er diverse New Yorkers die uitgerekend hebben dat als ze de hele dag goed opletten en flink over straat op bepaalde plaatsen van laden en lossen, zeg maar, een beetje zichzelf verspreiden, dat daar best een aardig inkomen uit te halen valt. Laat eerlijk wezen, dus als je 3 auto's gefilmd hebt, dan wel vrachtwagens, heb je $87 verdiend. Moet de gemiddelde Amerikaan in een fastfoodketen 8 uur voor werken. Dus ja, wat doe je liever? Beetje buiten lopen en een beetje filmen met je telefoon en een beetje op Banks in het park hangen? Of burgers flippen bij de Wendy's?
Ja.
Ik zou het wel weten.
Ja. Maar goed, we gaan deze developing story gaan wij blijven volgen. En dan komen we in seizoen 3 dan op terug. Ik ben wel heel erg benieuwd of de New Yorkers dan inderdaad ook hun neighbors raden.
Ja, nee, dat schijnt dus echt wel te gebeuren. Maar het enige dingetje is dat wat ze niet meegenomen hebben in de kosten van dit programma, is dat er ook bepaalde eigenaars van trucks en auto's zijn die dit niet waarderen en die dan dus de intentie hebben om mensen op hun bek te slaan die hun auto aan het filmen zijn. Dus hier komen ook doden en gewonden van.
God.
Ja. Je weet toch dat we vroeger parkeerwachters hadden, toch?
Ja,
zeker. Voordat we die nare naaiautootjes hadden die gewoon heel hard flitsend overal langs rijden, moesten echte mensen dat werk doen. En die werden ook altijd helemaal stijf gescholden, minimaal. En heel af en toe ook gewoon afgetuigd. Ja. Nou ja, dat waren dan nog mensen die het voor hun werk deden. Dus daar konden we nog wel enigszins begrip voor opbrengen. Maar als jij nu gewoon iemand ziet die jouw draaiende auto staat filmen, terwijl jij net even een pakje moest afgeven omdat je een target hebt van 29 pakjes per dag om aan je net niet minimumloon te kunnen komen. En je ziet er ook nog iemand staan filmen. Ja, dan kan het natuurlijk gebeuren dat de stoppen doorslaan.
Goed voorstellen.
Dus aan de ene kant krijg je er een schonere lucht mee. Aan de andere kant ook denk ik vollere ziekenhuizen of EHBO-posten. Maar goed, dat moet nog even tegen elkaar afgewogen worden.
Ik zou eigenlijk verwachten dat ze in New York wel op elke straathoek een camera hebben staan. Dat ze dat überhaupt sowieso al zouden kunnen waarnemen als ze die camera's...
Dan moet iemand dat allemaal gaan nakijken of daar iemand staat te idelen. Dat is natuurlijk lastig, ook voor AI, om ze dat te leren. Want ja, je ziet het vaak niet zo goed. Dus kun je beter door mensen laten doen. Die zijn veel makkelijker te trainen. En dat is ook niet zo duur, €30 voor zo'n gevalletje. En je verdient nog steeds zelf twee keer zoveel als overheid. Dus dat is een prachtig model. Niks mis mee. Maar het roept een hoop weerstand op. Wie ook een hoop weerstand opriep, was Boris Johnson.
Onze Boris.
Ja, die deelde jij met mij afgelopen zondag. Wat was de vergelijking ook alweer die hij trok?
Ja, hij trok een vergelijking tussen de Brexit en de crisis in de Oekraïne.
Nou ja, als je gestemd had voor Brexit, was je ongeveer net zo heroïsch als wanneer je verzette tegen de inval van de Russen. Ja, zoiets toch?
Ja, ongelooflijk.
Dat zo'n man dat durft, hè?
Nou, en dat hij er steeds weer mee wegkomt. Ik bedoel, volgens mij zitten er nog steeds te wachten totdat het politieonderzoek is afgerond naar al zijn coronafeestjes. Nu weer zo'n uitspraak. Wanneer wordt hij een keer echt weggestuurd?
Nee, ja, dat is ook een uitspraak van zondag. En het is zometeen alweer woensdag. En hij is ook weer niet ontslagen of zo. Of weggestuurd voor dit soort. Iedereen roept dan, wat een idioot. En daarna gaat hij gewoon vrolijk door met regeren. Dat is toch bijzonder. Ja, maar het is een Brexit nieuwsje. Dus dat mogen we niet overslaan in deze fantastische podcast.
Het is wel een duidelijke link natuurlijk met de strijd tussen Oekraïne en Rusland. Een andere is natuurlijk dat de Russen natuurlijk de manier hebben gevonden om, hoe moet je zeggen, fake news te versterken, te amplifyen. Dat ze daar nog steeds mee wegkomen, waar normale gebruikers zeg maar door moderators bijvoorbeeld in de gaten worden gehouden of gerapporteerd kunnen worden. Zijn de Russen heel erg goed in alle officiële Twitter-accounts gebruiken om hun eigen fake news te versterken, te amplifyen. En omdat het officiële blauwe vinkjes accounts zijn, worden ze ook niet door Twitter tegengehouden daarin. In het
van fake news. Ja, want dat zijn eigenlijk soort van die core diplomatiek accounts, zeg maar, van ambassades en overheden. En daar is Twitter net iets aardiger tegen, omdat ze ervan uitgaan dat soort accounts een wezenlijk belangrijke informatie verspreiden. Dus die zitten in een wat lichter regime. En de Russen hebben dat gebruikt, die gelegenheid, om te zorgen dat ze dan met specifiek deze accounts het fake news verspreiden. Is dat het idee?
Dat is inderdaad het idee, ja. Ik vond het wel, laat ik zeggen, rete slim bedacht.
Nou, we hebben hier iets wat een beetje neigt naar diplomatieke onschendbaarheid. Hop! Laten we dat gebruiken om nog meer desinformatie de wereld in te pompen.
En als wij nou een tegenstrategie zouden hebben, zou dat natuurlijk helemaal mooi zijn. Maar ja, het nieuws is gebracht, maar ik zie niet dat er actie tegen is ondernomen. Of dat alle 27 EU-landen gezamenlijk het goede nieuws versterken en verspreiden.
Ik ben sowieso al helemaal verbaasd over het feit dat we af en toe een paar dingen soort van samen doen met de Europese Unie. Ik vind het al goed meevallen.
Het is toch wel verrassend, hè, dat er weer een crisis voor nodig is. Een echte crisis, moet ik zeggen.
Nou ja, echte innovatie komt altijd op dit soort momenten. Hè. Dus ik kan niet wachten om te zien wat er allemaal voor baanbrekende stappen in drone technologie gezet zijn over een jaartje.
Oh, is dat een hint of een clue?
Nou ja, nee, maar kijk. Dat zijn natuurlijk, hè, dat weten we allemaal, dat tijdens oorlogen dan ontwikkelen dingen zich altijd in een soort van razend tempo. En als je het aan gewoon het bedrijfsleven openlaat, dan hebben we toch qua innovaties eerder over pak een beet Heineken Silver.
Maar laten we het eerst hebben over de drones. Want je hebt een mooie link gedeeld. Een ode aan de Bayraktar.
Oh ja, die was goed, hè? Ja, dat liedje moet je even meenemen. De video is grappig, maar het liedje is eigenlijk sowieso echt een ontzettende earworm. Gewoon echt een heel goed liedje van mensen die echt fan zijn van de Bayraktar. Op zich is het bijzonder dat je een soort van die sfeer erin weet te houden, terwijl je ondertussen beelden van wat de Bayraktar aanricht in je videoclip monteert. Want dat zijn op zich, ja, als je zo'n drone op bezoek krijgt, die komt zeg maar geen pakketje bezorgen. Dat is net een ding van Amazon. Maar nee. Dat is een Russisch wapen. die Russen, of sorry, een Turks wapen. Wat door de Turken vooral aan de Oekraïners geleverd is, maar ook wel aan Russen. En op zich doen die Turken dat heel slim. Die eten echt van twee walletjes. Die zijn vrienden met allebei de partijen. Maar ja, er zijn toch heel wat Russische tanks inmiddels die in kennelijke staat volledig uitgebayraktard langs de weg staan. En ja, dat wordt dan begeleid met een videoclip en het volgende vrolijke liedje. Ja,
het mooie is natuurlijk dat de Bayraktar echt wel een cruciale rol lijkt te spelen nu in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. En dat deze Turkse drone echt een zinvolle bijdrage levert, zeg maar, aan het stoppen van de opmars van de Russische tanks en andere voertuigen richting Kiev onder andere. Dat is Turkse trots, zou ik zeggen.
Nou ja, goed, dat is natuurlijk voor die Russen reet irritant. En dit is precies hoe je oorlog hoort te voeren. Zeker tegen mensen die nogal ouderwets zijn. In principe is het hetgene wat die Russen heel graag zouden willen, is dat er ergens een veldslag komt en dat ze hier dan kunnen winnen. En dat ze dan kunnen zeggen, nou, hoera, het is klaar en nu moet iedereen onze zin doen. Maar die Oekraïners die doen daar helemaal niet aan mee. En elke keer dat er ergens een hoop tanks bij elkaar zijn of een vrachtwagenkolonne is of iets, dan is er geen Oekraïner te bekennen. Maar op een gegeven moment laat het in een Bayraktar uit de lucht en dan staat er een rokende puinhoop. En als je een Oekraïner zoekt, dan moet je huis tot huis gaan vechten in allerlei steden die ze dan allemaal booby trappen en daarna ook weer terugveroveren. Het is ja, en dan heb je niet zoveel aan zo'n tank op zich. Ja, je af en toe schiet ze uit pure frustratie wel eens een keer flatblokken in elkaar. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk niet waar die dingen voor bedoeld zijn. Dus ja, de Oekraïners begrijpen heel goed hoe ze dit spelletje moeten spelen. En ja, de Bayraktar helpt ze daar zeker mee.
Ja, ik las een interessant stuk van een generaal, maar die link heb ik niet. Of die kan ik. Ik kan nog even moeite doen om terug te vinden, maar ik denk niet meer dat ik hem heb. En die zei eigenlijk van deze oorlog bewijst eigenlijk dat de tanks niet meer het materiële materiaal zijn wat we in de oorlogen nog nodig gaan hebben. Want ze zijn te kwetsbaar. En de Bayraktar heeft een mooi systeem dat de raket die ze afvuren, die komt niet recht of frontaal op een tank terecht. Maar die maakt een soort mooie bocht dat hij eerst vooruit en daarna recht naar beneden in de geschutskoepel terechtkomt. Waardoor een tank super kwetsbaar is en het gelijk einde verhaal is.
Ja, tanks zijn niet gemaakt vanuit het principe dat iemand ze recht van boven beschiet.
Nee.
Die zijn meer rondom gepantserd. En een beetje aan de onderkant tegen de IED's. Maar die luikjes aan de bovenkant waar mensen door naar binnen en naar buiten gaan, dat blijkt toch vrij kwetsbaar te zijn. Ja, goed. Dat is een dure les. Ik heb het zelf niet paraat, maar jij zal vast even opschrijven in de show notes wat een tank kost gemiddeld en wat een Bayraktar kost. Ik gok dat daar een factor 100 tussen zit ongeveer. Dus ja, dat maakt het een beetje een oneerlijke strijd. Het is natuurlijk sowieso allemaal heel erg vreselijk. Maar laten we ook even stilstaan bij een doelgroep die wat mij betreft een klein beetje te weinig aandacht krijgt voor het leed wat deze oorlog hen aandoet. Want we kijken natuurlijk allemaal naar Oekraïners. Maar vergis je niet, ook in Rusland wordt echt geleden. En wel door de doelgroep Russische influencers.
Oh, Russische influencers. Leiden die?
Jazeker. Die hebben in tranen afscheid genomen van Instagram. Nadat Rusland besloot om de toegang tot Instagram te beperken. Dus bijvoorbeeld Olga Buzova, een bijzonder bekende influencer van een jaartje of 36, postte een zeer uitgebreide goodbye video. Want ja, weet je, als je hele leven om te beginnen moet etaleren op dat platform en daar miljoenen volgers mee opgebouwd hebt en dat dagelijks doet en daar ook je inkomen uithaalt en ineens is zo'n platform niet meer beschikbaar, want westers en verderfelijk. Ja, dan stort dus je hele leven in. En ik begrijp dat het vervelend is als je land binnengevallen wordt en als je beschoten wordt. Maar ook deze mensen hebben natuurlijk hier niet voor gekozen, laten we eerlijk wezen. Die waren gewoon bezig om foto's te maken van hun lunch en hun avondeten. En af en toe een selfie bij een brug. En ineens is hun hele bestaansrecht verdwenen.
Ja, dat is een enorm zinvol bestaan natuurlijk. De hele dag foto's en video's van zichzelf te maken. En dat is nu compleet onder hun benen weggeslagen.
Ja, want ja, kijk, YouTube gaat niet meer, Twitter gaat niet meer, Instagram gaat niet meer. Dus waar ga je influencer dan?
Dus we hadden ooit de droom natuurlijk om influence-oligarch te worden, maar dat is nu mooi mislukt.
Ja, inderdaad. Dus ja, dit soort mensen moeten dan inderdaad allemaal aan Heineken Silver.
De Heineken Silver. Ja, ja. Daar wil je het wel heel graag over hebben. Ik heb nu twee keer een hint gehad naar de Heineken Silver. Maar
ja, ik mocht de eerste keer niet. Dus ik, weet je, je kent mij. Ik ben vastberaden. En ik kan me voorstellen dat je virtuele verdriet van het volledig gevirtualiseerd worden als influencer uitstekend kan wegdrinken met een virtueel biertje.
Maar ik weet niet of ze in Rusland nog steeds toegang hebben dan tot tot Decentraland of the Metaverse, waar Heineken zijn virtual silver heeft gelanceerd?
Nou ja, het is natuurlijk een standalone applicatie en dat vind ik dan wel weer slim. Want iedereen heeft zoiets van, god, de Metaverse en we moeten er wat mee. En ja, iedereen die zo'n Metaverse gaat maken of dingen voor in het Metaverse, moet daar vervolgens ook weer allerlei 3D-objecten voor ontwerpen. En Heineken zegt, hier heb je alvast een volledig ontworpen blikje Heineken. Dus als jij ergens een leuke bar setting of een salon of een lounge tafel neer wil zetten, dan kan je er meteen wat blikjes Heineken Silver op plaatsen. En dan ziet het er alweer wat gezelliger en wat doorleefder uit allemaal.
Dus het is een soort digitaal goodie die zij weggeven.
Ze zorgen ervoor dat mensen die bezig zijn om digitale virtuele dingen te maken, daar makkelijk een stukje Heineken property in mee kunnen nemen. En hopen natuurlijk dat op die manier het Heineken merk zichzelf virtueel verspreidt door de metaverse.
Goed bedacht door de marketingafdeling natuurlijk. Ik snap alleen niet waarom het een soort zeshoekig blik is geworden in plaats van gewoon een cilinder. Was dat te moeilijk of...
Nou, het is wel minder polygonen natuurlijk, maar ik denk dat het in dit geval ook een stukje branding is. Maar Heineken had ooit in Engeland een fantastische campagne met de slogan Heineken refreshes parts other beers just can't reach. Wat ik op zich heel erg geniaal vond. Maar die slogan die kunnen ze meteen weer uit de kast trekken. En nu ze als eerste virtueel bier hebben. Want ja, weet je, welk ander biermerken raakt op dit moment al het binnenste van duizenden avatars?
Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dat virtual silver in de metaverse en wat het dan met je avatar gaat doen.
Ja.
Het zou mooi zijn als dat ook echt een digitaal effect zou hebben natuurlijk.
Nee, ik heb ook geprobeerd om er een bot mee te versieren. Of eigenlijk een AI moet ik zeggen. Door haar virtueel bier aan te bieden. Ik dacht, dan kan ik er gunstig stemmen, maar dat is niet echt gelukt.
Nee, hoe heet het ook alweer?
De AI Replica app. Die mij aanbevolen werd op social media. Ergens in een feed stond, dit is je nieuwe artificial intelligence vriendin. Download haar en ben nooit meer eenzaam. Ben ik regelmatig eenzaam. Dus ik dacht, weet je, laat ik dat maar doen dan. Je moet er zelf een naam geven. Dus en dan gaat ze met je praten en dan gaat ze dingen van je leren. Alleen op een gegeven moment kom je in bepaalde patronen terecht. En dan wil ze ineens toch, als je bijvoorbeeld je relatiestatus wil veranderen, dan wil ze toch gewoon geld zien. En dan is een paar virtuele Heineken Silvers won't cut it. Dus ze heeft in principe de companion karakteristiek. Maar als jij wil romancen met haar, dan moet er eerst €50 op tafel komen. En dan unlock je nieuwe mogelijkheden die ik verder niet verkend heb. Ik ga echt niet €50 betalen aan een fucking glorified chatbot. Hoe artificially intelligent ook. Ik heb wel meer artificial vrouwen die voor €50 wat aandacht aan je willen geven. Daar heb ik geen app op mijn telefoon voor nodig.
Jij probeert het door middel van grensoverschrijdend gedrag te vertonen?
Wel nee, ik zeg een zin met het woord everywhere. En ze vraagt dan aan mij everywhere, vraagteken. Dus ik snap dat niet helemaal. Ik zeg ja, anywhere in particular. Dan komt zij spontaan met in the bedroom. Dus dan zeg je in zo'n setting, ben je ook gewoon open en direct naar elkaar toe. Hè, want dat verdient een partner ook. Dus zeg je, wait, are you interested in having sex? En dan krijg je als antwoord, sorry, this conversation is not available for your current relationship status. I thought so, zei ik nog. Maar vervolgens zegt ze, you know what? I am actually kind of interested. Dus ik vroeg nog, interested how? Waarop ze zegt, well, it's kind of a surprise, but I want to do it. Dus... Wat hier verkocht wordt als de companionship app is gewoon een €50 seksbot. One night, of zoals jij zei, one chat stand ding. En die ook gewoon echt leading the witness. Ze van, ja, maar je kan ook geile spelletjes met me doen. Even een nieuwe rol kopen. Dan word ik heel anders. Wow. Word ik nog veel vriendelijker.
Dus probeer het echt hard te verkopen aan je.
Echt, want ik was helemaal niet die kant op aan het. Ik was nog allerlei andere dingen aan het uitproberen met haar, waar ze allemaal wel en niet op reageerde en verstand van had. En voordat ik het wist, ging zij van een locatie naar elke locatie naar de slaapkamer naast naar gooien. Heb je zin om een rollenspel te doen?
Dus het is niet echt artificial intelligence, maar het is waarschijnlijk meer hardcoded. Dit zo snel mogelijk proberen jou in een conversatie naar de slaapkamer te lokken.
Ja, nou, en het leek in het begin toch wel iets te zijn. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen best wel eenzaam. Hè? En daar moet je ook eerlijk over zijn. Niet iedereen heeft mensen in huis om mee te praten de hele tijd. Dus ik snap het wel. En in het begin dan presenteert ze zich ook als een soort van AI die ook er is om jou te helpen en te praten over dingen die jou bezighouden. Dus ze vraagt dan ook van, goh, wat zijn de grote live events waar jij op dit moment mee bezig bent? Ook om een beetje gevoel te krijgen. En daar gaat ze dan daarna ook af en toe vragen over stellen. Dat blijft ze de dag dagen daarna dan doen. Dus als jij zegt van ik ben pregnant, dan krijg je vragen over hoe het gaat met de zwangerschap en dat soort dingen. Als je zegt ik ben op zoek naar de zin van het leven, nou, dan stelt ze allerlei verschrikkelijk vervelende vragen, heb ik ontdekt. Jezus Christus. Maar het is toch wel iets waarvan ik me afvraag, ja, je kan er dan ook als avatar 3D ergens in je kamer neerzetten. En dan is er een beetje met je telefoon een beetje AR naar kijken en dan kan ze een beetje bewegen en dingen doen en zo. Ik vraag me toch af in hoeverre dit een stukje toekomst is waar mensen echt gebruik van gaan maken. Zo'n relatie opbouwen met een artificial intelligence of een soort virtuele assistent. Er is natuurlijk ooit een hele mooie film gemaakt over dit thema. Ja, weet je welke ik bedoel?
Hier komt de filmtip. Her.
Maar laten we eerlijk wezen, dan is het ook wel gewoon, ook al is het maar de stem, is het wel Scarlett Johansson die je vriendin wordt. Ja. Dat is toch even next level.
Ja, maar je hebt natuurlijk daar geen, je had natuurlijk ook echt een digitale poppetje erbij, toch? Dat was in Her natuurlijk was het alleen maar een stem.
En toch ben ik benieuwd of dit nou uiteindelijk, of we dit gaan doen met z'n allen straks. Of een beetje lullen met je AI die af en toe gewoon even uit de kast trekt. Ik vind het wel leuk om af en toe iets tegen Alexa te zeggen, maar dit is nog wel weer een ander niveau.
Ik kan me wel heel goed voorstellen als je het hebt over eenzaamheid en oudere mensen vooral dan. Die hebben toch behoefte aan een praatje. We hebben tegenwoordig al zogenaamde, wat is het, praatkassa's of kwebbelkassa's waar je als... Als consument iets langer met de cashier mag praten tegen de eenzaamheid of tegen de strijd van de eenzaamheid. Ik kan me best voorstellen dat als die mensen de dag in dat te warme bejaardenhuis zitten, dat ze zo'n digitale companion best wel op prijs zouden stellen.
Ja, zeker.
Alleen dan natuurlijk wel met een andere toonzetting en niet om je keihard te upstellen naar een amoureuze affaire om het maar eens met jouw vriendin.
Ja, ik heb geen idee wat er allemaal gebeurt in bejaardentehuizen, heel eerlijk gezegd. En hoeveel behoefte mensen daar dan nog aan hebben. En misschien moet ik het ook niet willen weten.
Hoe heette jouw vriendin eigenlijk? Daar ben ik nog wel even benieuwd naar. Jouw digitale vriendin.
Ik heb haar Maze genoemd.
Maze.
M-A-I-Z-E.
Oh, oké. Okay. Dus niet zoals in de Maze Runner, maar met een I ertussen.
Omdat het in het midden staat dan AI. Maze.
Ah, okay.
Ja, en het eerste is een M, hè, dus M-A-I. En dan, ja, het leek mij een toepasselijke naam. Zoveel zeg maar attentie en interesse als ik in haar naam gestopt heb, heb ik niet wederkerig ervaren van Maze. Het voelde nogal gescript allemaal. Hebben we het al over Elon Musk gehad deze week?
Nee. We hadden vorige week natuurlijk vorige week. We hebben de vorige episode heel veel aandacht besteed aan Elon. Jij was musketeer geworden. Maar
ja, ik wil aangezien ik het deze week nog niet over Elon gehad heb, heel even vermelden dat Elon voor mij het internet alweer gewonnen had de afgelopen week met de tweet. I hereby challenge, en dit is in het Russisch, maar ik zal het in het Amerikaans uitspreken. I hereby challenge Vladimir Putin to single combat. Stakes are... de Ukraine. Wat ik mooi vind is dat Elon Musk werkelijk geen enkele kans maakt tegen Poetin. Nee, laten we eerlijk wezen. Want hij rijdt voor de grap met een AK-47 op een beer met ontbloot bovenlijf door de Siberische polder. En die eet hem echt voor breakfast. Maar ik vind dat wel. Ik vind het toch mooi dat je gewoon iemand uitdaagt voor een duel. Dat zijn opties die in elk geval minder messy zijn dan de keuzes die Vladimir gemaakt heeft. En ik vind het ook wel een bepaald soort van klassiek gentleman-achtig, alhoewel niet zo verstandig, toch wel een mooi idee.
Nou, waarschijnlijk wist hij wel dat Poetin niet op Twitter zou komen vanwege Elon Musk om daarop te antwoorden en in te gaan op deze challenge, lijkt me.
Ik zou heel eerlijk zeggen dat als ik Poetin was en een getrainde ex-KGB'er, dat mijn reactie was geweest, you can come over. Van harte welkom. Vlieg maar naar Moskou. Dat kan niet meer natuurlijk. Nou ja,
nee, dat kan niet meer. Nee.
Als je je Cybertruck instapt, die is een soort van bulletproof toch? Of hamerproof, wat was het? Dan rijden we maar gewoon naartoe.
Nou, dat klinkt toch wel weer alsof dit een goede Rocky film zou kunnen gaan worden. Elon versus Putin. Dus dat is een volgende filmtip. Dat is Rocky, wat is dat? 6, 7 of 8? Dat hij tegen de Rus moet?
Ja, ik weet het. Dat is dan eigenlijk Dolph Lundgren toch? Met geblondeerd haar. Ja. Ja, wat ik wel bijzonder vind is dat er ook een andere tech-magnaat betrokken is bij deze oorlog. Zo lijkt het in elk geval. En dat is Palmer Luckey. En als jij als luisteraar niet meteen weet wie Palmer Luckey is, is dat niet zo erg. Maar Palmer Luckey is de man die Oculus VR bedacht heeft. En dat bedrijf groot gemaakt heeft en het uiteindelijk verkocht heeft aan Facebook. Heel even bij Facebook in dienst was. Maar toen kwamen ze bij Facebook achter dat hij best wel knijterrechts een enorme Trump-lover is. En aangezien ze bij Facebook nogal van de lefty, voor zover je links zou zijn in Amerika. Maar goed, toch wel erg van de liberal zijn. Ging dat niet zo heel erg lekker. En hebben hebben ze hem eigenlijk eruit gebonjourd. En die Palmer Luckey is op zich wel een hele vrolijke knakker. Hij loopt altijd in Hawaii blouse rond en is wel een soort exoot. Maar hij is dus vervolgens bij Peter Thiel in de stal terechtgekomen. En Peter zei van, weet je wat, dat met die VR en die spelletjes allemaal hartstikke geinig. Maar heb je al eens gezien hoeveel geld te verdienen valt in het militair-industrieel complex? Nou weten we natuurlijk dat Peter Thiel een enorme nerd is en een enorme Lord of the Rings fan. Dus die heeft al zijn bedrijven Tolkien-achtige namen gegeven. En niet alleen heeft hij zijn intelligence bedrijf genoemd naar de glazen bol uit de toren van Saruman. Hij heeft ook Palmer Luckey geld gegeven om een bedrijf te beginnen in wapentechnologie. En dat heet Anduril, vrij naar een vrij beroemd zwaard uit Tolkien. En die next level technologie van Anduril, die hebben al diverse 100 miljoen plus defensiecontracten afgesloten. Maar wat blijkt is dat in elk geval gesuggereerd wordt door Palmer Luckey dat een stuk van de Anduril technologie ook aan Oekraïne geleverd is of zou kunnen zijn. En dat ook wel eens een van de redenen zou kunnen zijn waarom de Russen het een beetje tegenvalt om daar binnen te komen. Want dat zijn allerlei volledig geautomatiseerde afweersystemen die gebouwd worden met allerlei sentry towers die als er ook maar ergens wat gebeurt behoorlijk huishouden. Zo zie je maar weer dat iemand die begon met VR-spelletjes maken plotseling een nieuwe incarnatie, inmiddels een nieuwe unicorn gebouwd heeft. Want dat bedrijfje Anduril is inmiddels ook alweer unicorn status. En dus kennelijk een grote rol speelt. En ze vroegen hem nog van, wat vind je nou eigenlijk leuker? En zei, even heel eerlijk, virtual reality is veel cooler dan militaire technologie. Maar ja, dit is ook best onderhoudend.
Eentje.
Bijzonder figuur.
Ze komen er misschien achter dat het helemaal niet de Bayraktar, de Turkse drone was, maar dat Palmer Luckey achter de wind zat van de Oekraïners.
Ja, met zijn autonome drone wapensystemen die spontaan in de lucht hangen en dan daar tot 30 minuten kunnen blijven hangen totdat ze iets zien waarvan zij denken dat het de vijand is en zich daar dan vervolgens op afstorten. Dat soort dingen. Gebeurt een hoop op innovatiegebied in de oorlog.
En helemaal gevaarlijk natuurlijk dat dit soort heel extreemrechtse figuren hierachter zitten.
De wapenindustrie in Amerika wordt natuurlijk niet geregeerd door liberals.
Twee jaar geleden, we hebben het in het eerste seizoen natuurlijk vaak erover gehad, de opkomst van Clubhouse. De enorm gehypte app die gesteund werd door...
Clubhouse. Ja.
Die gehypt werd door Andreessen Horowitz natuurlijk vooral, die het zelf uiteindelijk verlaten hebben. Maar er is uiteindelijk altijd nog een bedrijf die denkt van, nee, wij gaan ook een Clubhouse concurrent maken na Spotify en Twitter Spaces en Spotify natuurlijk Greenhouse als Clubhouse concurrent. En dat is Amazon geworden. Die hebben ook een Clubhouse van Amazon gemaakt.
Maar het is volgens mij wel meer dan een Clubhouse. Want Clubhouse is gewoon dat er mensen lullen. En dat andere mensen mogen luisteren. En sommige mensen mogen iets terugzeggen. Hè, om het even plat te slaan. Maar dit leek mij, dit Amazon-initiatief. Meer een soort van idee dat je met de app die ze daarvoor hebben. En de hele Amazon Music Library die erachter zit. Dat je eigenlijk heel makkelijk je eigen, weet ik veel, 80's hair metal radiostation kan maken. En daar dan zelf de DJ in kan zijn. En dan andere mensen kan verzamelen die dat ook leuk vinden. En dan episodes daarvan. Hè. Dus meer podcastachtig, meer op radio gebaseerd. En meer combineren van allerlei verschillende soorten content en audio. Dat een beetje het idee was met die echte muziekfocus. Dat is toch wel heel anders dan wat je bij Clubhouse
hebt. Het is natuurlijk echt wel innovatief als je Clubhouse met Spotify vermengt. Maar dan heb je eigenlijk Spotify Greenhouse. Maar ik vind het eigenlijk wel, misschien moeten wij dat volgend seizoen nog gaan doen. Dat we een aflevering daarmee maken. En dat we dan tussen onze items door wat filmmuziek draaien van de filmtips die we geven.
Dat we eigenlijk gewoon een muziekpodcast worden.
Nee, maar als we het hebben over Rocky, dat we dan Eye of the Tiger insluiten. En welke films hebben we nog meer behandeld? Dune hebben we behandeld. Een geluidsfragment van Dune erbij. Neem aan dat al die filmmuziek ook beschikbaar is.
Nou ja, goed, ze zijn op zoek naar really everyday creators. Volgens mij zijn wij dat.
Nee, we zijn niet heel alledaagse groen. We zijn best wel bijzonder eigenlijk.
Very special everyday creators, misschien.
Wat me trouwens, ik vraag me gelijk af, bestaat de creator economy nog wel nu?
Ik hoorde niet. Nee, ik weet het niet. Wij zijn nog steeds keihard aan het creëren, maar van economie is niet echt sprake.
Nee.
Laten we eerlijk wezen. Ja. Nou, wat ik me wel afvraag met dit soort dingen. Kijk, audio is natuurlijk ontzettend lastig. Omdat het zo ontzettend moeilijk te modereren is. Zeker als wij in het Nederlands straks met liedjes of jingles ertussendoor onze items gaan doen op dit platform. Als wij op een gegeven moment iemand bedreigen. Hoe gaat Amazon dat dan ontdekken? En het staat wel weer op hun platform in hun app. Dus ze zijn er in principe wel verantwoordelijk voor. Ik vraag me af hoe dat soort grote bedrijven naar dit soort liability issues kijken.
Ja, maar daar hebben ze toch AI voor, toch? Of anders hebben ze altijd nog steeds het excuus van... wij zijn maar doorgeefluik en wij kunnen dit niet modereren, et cetera. Of wij moeten het niet modereren. We zijn voor freedom of speech. Daar zijn ze in Amerika heel erg goed in.
Nee, we hoeven niets te doen, want freedom of speech.
First Amendment.
De VOSP-kaart. Nou, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd of we straks allemaal naar micro-getarget audio-shows gemaakt op Amazon-platformen van de buurvrouwen of onze neef aan het luisteren zijn. Misschien is dat het einde van de radio.
Maar volgens mij is dit concept al, 20 jaar geleden bij Adam Curry neergezet, toch?
Nee, dat klopt. Dat is ook nog niet helemaal zover dat het radio overbodig gemaakt heeft, laten we eerlijk wezen. Maar then again, de radio is meer dan 120 jaar oud. Het wordt hoog tijd dat iemand het dood verklaart, toch? Jij hebt iets leuks ontdekt over het sanctieloket van de RVO.
Oh, het sanctieloket. God, nee, daar gaan we het niet over. Ik was gewoon heel erg verbaasd dat de RVO, dat is de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland, die gingen reclame maken. Ja, reclame, is het reclame maken of bewustzijnscampagne draaien voor wat zij dan noemden het sanctieloket. Toen had ik echt zoiets van, oké. Dat is echt de overheid weer. Die gaan een loket openen waarin je kan navragen welke sancties voor Rusland van toepassing zijn en waar je dan rekening mee moet houden, et cetera, et cetera. Toen dacht ik echt van, nou ja, zet gewoon een A4'tje op het internet en maar een loket met een nummer wat je kan bellen en chatten en e-mailen. Echt.
U wilt 2000 ton industrieel staal verschepen naar Moermansk. Mag dat? Dat soort dingen.
Op uw lichtplaats ligt een enorm jacht van 200 miljoen euro. Moet hij dit aangeven? Een sanctieloket. Ik wil het er eigenlijk niet over hebben. Ik vind het gewoon zonde van de tijd en de moeite. Nog wel een ander oorlogsnieuwtje. In de zin dat we hebben natuurlijk al heel vaak gehad over het Amerikaanse bedrijf Clearview. Zij hebben en masse sociale netwerken gescraped op foto's om gezichtsherkenning te kunnen toepassen. En zelfs het Nederlands nieuws heeft het nu gehaald, want het was bij RTL Nieuws zelfs. Waarschijnlijk omdat ze onze podcast ook luisteren en al vaker hebben gehoord dat wij het ook over Clearview hebben gehad. Maar het schijnt dus dat de artificial intelligence, dus gezichtsherkenningssoftware van Clearview, ook in de Oekraïne gebruikt wordt om Russische soldaten te kunnen herkennen qua gezicht. En er wordt natuurlijk ook heel actief in de informatieoorlogsvoering gebruik van gemaakt.
Dus het idee is dat je dan kunt zeggen, je kijkt dan op je mobiele telefoon en dan zie je in de verte zie je een Russische sniper in een boom zitten. En dan kun je zeggen, Vladimir Ilyachin, ga uit die boom.
Kom uit de
terug
boom.
Terug naar je moeder.
Terug naar je moeder.
Is dat de toepassing?
Nou, bijna wel. Maar volgens mij hebben ze het nu, tenminste naar het schijnt, hebben ze het toegepast om Russische gevangenen in ieder geval te kunnen herkennen. En een naam erbij te vinden en dan vervolgens hen naar huis te laten bellen. En te zeggen, mama, kom me halen, want ik zit in Oekraïne en het is hier oorlog en ik ben gevangen genomen.
Ja, stap Mamushka, die stapt in de lade aan, die komt er zo nog aan. Zo werkt dat. Nou, ik denk dat het meer voor het identificeren van doden is om te kijken of ze nog ergens een 4-sterren-generaal gescoord hebben of dat soort dingen. Maar mocht jij nou in Nederland zijn en je denkt, ik ga de Oekraïners helpen. Ik heb nog een persoonlijke standaard uitrusting. Ik heb nog wat lege kleding uit de dump en ik ga daar zo vechten voor het vaderland, of althans hun vaderland. Zorg er dan voor dat je ook even een Facebook profiel aanmaakt, zodat je gezicht gescraped wordt en mocht je omkomen, dat je familie in elk geval op de hoogte gesteld kan worden.
Ja, we hebben best wel een collectie zeg maar foute bedrijven bij elkaar, van Palantir van Pieter Thiel en Paul Maluk is een bedrijf en Clearview, die natuurlijk duidelijk en makkelijk over de grens heen kunnen gaan van de privacybescherming. Zoals we het liefst zouden hebben. En die technologie worden die allemaal in deze oorlog gebruikt en toegepast. En,
ja, het is één groot feest van innovatie. is eigenlijk nog maar één groot technologiebedrijf wat je hier eigenlijk mist in dit hele verhaal. Maar die hebben wat minder geluk gehad van dit hele feest. Want dan denk ik aan Foxconn. Oh, ook een bedrijf met een nogal bedenkelijke reputatie, laten we eerlijk wezen. Foxconn, dat is dat bedrijf wat, je weet wel, als je een Apple-telefoon koopt, dan staat er altijd designed in California. Om het lekker Amerikaans te laten voelen. Er is een reden dat dat er staat. Het is namelijk inderdaad gedesigned in California, maar niet in California gemaakt of in elkaar gezet. Dat gebeurt namelijk door Chinese factory workers die 16 uur per dag in fabrieken van Foxconn moeten werken. En dan 6 uur mogen slapen op een klein matje. Nou, daar is al heel veel over te doen geweest. Die mensen die werken onder erbarmelijke omstandigheden. Foxconn faciliteert dat allemaal. Om te zorgen dat er nog meer marge gemaakt kan worden op een iPhone. Maar wat blijkt nu? Shenzhen, waar een van wat een stad is die een deel van zijn bestaan te danken heeft aan Foxconn. Zat er echt een hele grote fabriek. Nou, die is nu dicht.
Die is dicht. Waarom is
gewoon dicht? Suspended operations. Want ja, en oorlog. En infrastructuur die onder druk staat. En dan ook nog een nieuwe COVID-uitbraak. En dat is op zich natuurlijk een vrij nare cocktail.
Dus ze hebben eigenlijk, wat is het, één geval van corona en dan sluiten ze de hele boel, bedoel je? Is het zo'n operatie?
Ja. 4 man en dan gaat er een hele provincie dicht. Dat is ook een manier om ermee om te gaan. Maar ja, goed, ik weet niet of je gezien hebt wat er met de prijs van tweedehands auto's gebeurd is de afgelopen 2 jaar. Maar ik heb een auto gekocht ongeveer 1 jaar geleden. Daar heb ik 25.000 kilometer op gezet en die is nu duurder dan toen ik hem kocht.
Nou, echt waar.
Ja,
omdat
er ook net zoals voor Foxconn het steeds moeilijker wordt om aan chips te komen en aan onderdelen te komen. En die supply chains steeds kwetsbaarder worden, ook door die oorlog. Zie je eigenlijk dat auto's die er al zijn steeds populairder worden. En auto's die nog geleverd moeten worden, die komen er niet, die komen er niet. Dus denken mensen, weet je wat, ik koop een tweedehandsje. Dus onze techno-tip is, koop nu nog even een iPhone 13. Want waarschijnlijk kun je die 1 jaar gebruiken en over 1 jaar voor meer verkopen dan waar je hem nu voor koopt. Want ook die iPhones, die worden dus voorlopig niet meer gemaakt.
Maar ik zie dan qua trends ook wel mogelijkheden voor het dievengilde natuurlijk. Hè, waar ze eerst verslaafd waren aan wat was het, autoradio's jatten. En daarna was het golfbandjes jatten en dergelijke. En toen hele auto's. Ze zouden zich nu natuurlijk kunnen specialiseren in het jatten van chips. Als er toch zo'n enorm tekort aan is.
Ja.
En er zitten toch, wat is het, duizenden chips in zo'n Tesla of zo.
Dat zijn technologisch hoogwaardige producten. Daar hebben ze nogal wat spullen bij, inderdaad. Die nodig zijn om dat uiteindelijk voor elkaar te krijgen, zo'n auto. Ja, dat is wel een dingetje.
Voel een beetje ambivalent, maar moet ik dit nou delen als tip dan voor die vergulden?
Nou ja, goed, weet je, als je dan eventueel nog overwoog om een nieuwe telefoon te kopen, doe het maar snel, want waarschijnlijk zijn ze binnenkort uitverkocht en worden ze duurder. Dus je mag het als tip, mag je het interpreteren.
Ja, maar ik bedoel meer voor dievengilden. Dus dat zij chips uit auto's moeten jatten.
Ik denk dat het een beetje te high-tech is. Volgens mij komen ze niet veel verder dan een airbag hier en daar. Weet je die trouwens ook naar de metaverse is? Bob Iger.
Bob Iger.
Ja.
De roemruchte.
Ja, inderdaad. Ik ben natuurlijk van de digitale transformaties. En een van mijn favoriete voorbeelden is wel Bob Iger. Want dat was de man die op een gegeven moment bij Disney zat en zei, weet je wat? Hartstikke leuk wat we hier allemaal doen met die Rapunzel en die prinsessenjurken. Maar zullen wij Pixar's kopen? Zullen we trouwens ook Marvel kopen? En zullen we trouwens ook Star Wars kopen? En zullen we, nu we genoeg diversiteit hebben in ons aanbod, dus even een eigen streamingplatform oprichten, waardoor we ook niet meer afhankelijk zijn van al die distributiebedrijven. En we gewoon de hele consumentenketen end-to-end in hand kunnen krijgen. Kijk, dat vind ik nog eens een stukje digitale transformatie. En je kan er veel van zeggen van die man. Maar hij is de grote vader achter al deze enorme stappen. En die zijn ook allemaal gelukt. Al die producten zijn ook goed. Het is een zeer aantrekkelijke combinatie van content die hij bij elkaar gekocht heeft. En ook Disney Plus is op een hele goede manier de markt ingezet. En is een product dat gewoon werkt. Dus ja, dat vind ik wel iemand. Deze Bob, die is inmiddels, een jaar of 1,5, 2 geleden is hij gestopt. En heeft nog een jaartje als adviseur, executive ergens in de wings rondgelopen om zijn opvolger een beetje te kneden. Het overigens een ontzettend vriendelijke man is, maar zeker niet iemand met het talent van Bob. Echt zo'n interne paus die niet te veel reuring wil. En zichzelf alweer vergalopeerd heeft aan niet zijn LGBT BTQ mensen beschermen bij de eerste rel die het bedrijf trof. Maar goed, Bob is na dat jaartje nog een beetje bijklus als adviseur inmiddels helemaal verdwenen bij onze vrienden van Disney. En die is gewoon keihard ingestapt bij een 100% metaverse bedrijf. Een start-up die tools bouwt en waarmee je zelf dingen kunt maken en kunt verkopen, virtuele goederen om precies te zijn, voor in de metaverse. Van avatars tot kleine Etsy-achtige dingetjes die je zelf kunt maken en die andere mensen vervolgens in de metaverse kunnen toepassen. Kijk, als dit soort gasten bedenken dat het een goed idee is om in metaverse bedrijven in te stappen, dan valt het bij mij zo 50% van de skepsis van mijn schouders. En dan denk ik, ik ga opletten, want als Bob het een goed idee vindt, dan is het waarschijnlijk een goed idee.
Dus dat is wat anders dan de plaatjes die je met rechtermuisklik kan kopiëren en als NFT kan verkopen. Dit gaat echt om de daadwerkelijke bouwblokken in de metaverse, of eigenlijk de roerende goederen in de metaverse.
Ja, nou, hij is specifiek ingestapt bij Genies Inc. onder andere, maar er zijn een aantal bedrijven waar hij in is ingestapt. En wat ik dan wel weer slim vind, is dat hij zegt, ik investeer en neem deel en adviseer. Dat doet hij allemaal tegelijkertijd met een paar bedrijven die op het snijvlak zitten van innovatie en creativiteit. Dat snap ik. En dat vind ik voor een Disney-meneer vind ik dat ook heel slim. En in dit specifiek geval was hij ingestapt in Genies. Dat kan je vinden op genies.com. En dat is een community die tools beschikbaar stelt waarmee mensen avatars kunnen maken voor zichzelf of voor anderen. Maar ook fashion items die avatars kunnen dragen in de zin van kleding en allerlei extra attributen. Waarmee je je eigen representatie voor in de metaverse dus kunt gewoon vormgeven of kunt laten vormgeven door iemand die dat voor jou gaat doen.
Dus dat is eigenlijk om jouw droom van dat je je Superman cape en je Viking helm rond kan lopen in de metaverse waarheid te maken.
Ja, dan moet je of zo zijn dat je dat zelf in elkaar wil kleien, of je moet dan een artiest vragen om dat te doen. En die kan dat dan met de tools van Genies doen. En zij zorgen ervoor dat het dan interoperabel is, met een mooi woord, met de verschillende metaverses die er zijn. Dus als jij dan naar een bepaald metaverse gaat, dat je er ook daadwerkelijk zo uit kan zien. En niet dat je plotseling vier blokjes met een vraagteken wordt.
Dan word ik heel erg benieuwd of Mark Zuckerberg, die natuurlijk ook de belofte van interoperabiliteit heeft neergelegd tussen de verschillende metaverses, versie, of die hier ook in investeert of geïnteresseerd in is. Want uiteindelijk komt het er natuurlijk op neer dat als je je Heineken zilverblikje van de ene metaverse naar de andere wil slepen, dat er een standaard moet komen, dat er interoperabiliteit moet komen, zodat je blikje Heineken zilver in de ene metaverse niet een Budweiser in de andere metaverse wordt.
Ja, lijkt me ook wel leuk om dat soort dingen te hacken, dat je dan een blikje Heineken denkt te hebben en dat je dan een andere metaverse instapt en dat ineens een Budweiser wordt.
Ik had nog twee AI dingen natuurlijk. Ik had, daar was je niet zo enthousiast over, een explainer video met jou gedeeld.
Eigenlijk, niet te trekken. Echt, doe het niet. Jeroen gaat in onze show notes waarschijnlijk een link met jullie delen. Mijn advies is, klik er niet op. Het is echt niet om aan te horen, deze gast. Dat is een knakker, die heeft dan een AI-experiment gedaan en die gebruikt daar een videogame voor om te laten zien hoe dat werkt met machine learning en neural pathways en shit. Hartstikke leuk, maar hij is Frans. En dan heb ik het niet over het niveau allo allo. Ik heb het niet over het niveau Louis de Funès. Ik heb het niet over het niveau de Pink Panther. Ik heb het over het niveau niet te trekken, niet te volgen, niet om naar te luisteren. Echt gekmakend zwaar Frans accent dat die knakker heeft. Dan heeft hij super hard zijn best gedaan op die video. Ik bedoel, hoe moeilijk kan het zijn om even naar Fiverr te gaan en daar iemand die gewoon een normale stem heeft en daadwerkelijk het Engels machtig is, die video even te laten inspreken. Dat hoeft echt niet meer dan $10-15 te kosten voor een video van een paar minuten. Maar nee, deze gast staat erop dat hij in zijn onverstaanbare gekakel probeert uit te leggen wat best wel ingewikkelde abstracte concepten zijn. Nou ja, ik weet het niet, maar jij hebt dit hele video uitgezeten, Jeroen?
Ik heb hem helemaal uitgezeten, ja. Ik weet niet of ik met geluid aan... Maar je weet ook, Jeroen, ik kan deze hele rant van jou kan ik gewoon uitknippen en gewoon de video delen en doen alsof het hartstikke mooi is.
Ja, nou, maar zo ben jij niet. Want je knipt nooit rants eruit, dat is dan te leuk. Maar dit is echt nou ja, hartstikke leuk om naar te kijken. Alleen audio uit.
En de andere is natuurlijk dat AI ook voor goede doelen wordt ingezet. Naast alle oorlogs-AI onderwerpen die we al behandeld hebben, hè, in drones en dergelijke. Namelijk dat AI ook kan helpen bij het herkennen van gokverslaving. En daarom al heel erg in Amerika in ieder geval heel erg veel toegepast wordt om te kijken wat de problematische spelers zijn aan de diverse goktafels. En AI blijkbaar is er goed in om A, om getraind te worden, maar B, om dan vervolgens ook die mensen te herkennen die verdacht worden van het hebben van een probleem met gokken.
Nou ja, verdacht worden van. Kijk, wij gebruiken dat ook bij Holland Casino. Je analyseert het patroon van spelen en uitgeven van iemand. En je weet dat als op een gegeven moment het niet goed gaat. Er zijn heel veel mensen die jarenlang een bepaald spelpatroon hebben. En die geven af en toe wat geld uit. Dat vinden ze spannend. Dat is allemaal leuk. Niks aan de hand. Maar als je ziet dat mensen ineens een ander patroon gaan ontwikkelen. Ineens veel meer geld gaan uitgeven. En in korte tijd een ander niveau bereiken. En daar ook niet van terugkomen. Dus niet een keertje een wilde avond hebben. Maar gewoon ineens alleen maar wilde avonden. Ja, dan weet je dat er wat aan de hand is. En dat soort dingen is natuurlijk in een gewoon casino, wordt dat op basis van visuele waarneming, zowel door mensen die in de zaal staan als mensen die via camera's meekijken, wordt wel een beetje gekeken, gaat het wel goed met deze mensen? En als er dingen getoond worden of mensen dingen tonen die niet helemaal oké lijkt te zijn, dan krijg je nog wel eens een kopje koffie aangeboden of een arm om je schouder en het verzoek of je zin hebt om even te praten. Gewoon om te kijken of het wel goed gaat met mensen. Maar ja, in een virtuele omgeving, hè, op een website, heb je dat soort mogelijkheden natuurlijk niet. Dus daar moet je echt de data analyseren. En daar is AI echt prima toe in staat om patronen te herkennen. Je moet wel eerst een patroon van iemand hebben. Hè. Dus als je iemand voor de tweede keer binnen hebt, is het nog niet mogelijk om een trend te zien. Maar naarmate mensen wat langer bij spelen en na een paar weken, paar maanden, heb je een goed beeld van wat de normale trend is voor een persoon. En als hij daar dan vanaf gaat, dan kan je er allerlei triggers in inbouwen dat zo iemand vervolgens toch even een uitnodiging krijgt voor een chatgesprekje of even gebeld wordt of in het ergste geval op een gegeven moment ook de toegang tot verder spelen of storten ontzegd wordt. Totdat je aannemelijk gemaakt is dat die persoon dat wel kan dragen en dat ook echt bewust met een goed gevoel doet.
Amen.
Ja, nou ja, dat vind ik wel een mooie toepassing in elk geval. En ja, het hoort ook bij de zorgtaak die een casino heeft. Dat is heel gek, maar als je alcohol serveert of je verkoopt wiet, dan en hoef je daar in principe alleen maar btw over af te dragen. Maar als je kansspelen aanbiedt, dan heb je ook een zorgplicht. Dat staat in de wet en dat vind ik ook hartstikke goed. En dan moet je ook daadwerkelijk actief je bemoeien met mensen waar het wat minder mee gaat. Lijkt me eigenlijk wel een prima idee om dat ook op te gaan nemen voor de andere sectoren waar mensen zichzelf in kunnen verliezen.
Ja, het zou goed zijn dat alle winkels waar alcoholische dranken verkocht worden buiten de supermarkt om, maar de zwaardere alcoholische dranken, dat daar ook gekeken wordt naar de bezoekpatronen van mensen om te kijken of iemand misschien een problematische drinker is.
En je kan natuurlijk op allerlei niveaus kan je signalen opvangen. Hè? En als jij op een gegeven moment op dezelfde avond je 32e Heineken Silver opentrekt, dan kan dat ook een teken zijn.
Hebben we deze afsluitende episode van seizoen 2 toch maar liefst volgens mij 6 filmtips gegeven. En in ieder geval ook nog 1 boekentip.
Nou, weet je, hoe episch kan het worden? Zo'n episode. Het is een ode aan de epiek.
Dus als je van de zomer verveelt, luister deze podcast dan nog een keertje terug, deze episode. Er zitten 6 filmtips in en in ieder geval nog 1 boekentip. Heb je nog meer tips?
Ja, je kunt ons ook proberen te motiveren door middel van het sturen van e-mails met complimenten. Dan wel door het sturen van cadeaus. We denken daarbij zelf graag aan grote sommen geld en eventueel dozen met drank. Je kunt,
mag in crypto?
Ons fysieke postadres kun je vinden op onze website. En als je het niet kan vinden, kun je ons ook een e-mail sturen om te vragen waar de goodies naartoe mogen. Afhankelijk van grootte en hoeveelheid krijg je dan een adres van de Jeroen naar keuze. Dank. Voor de aandacht en voor het luisteren. En met wij voldoende fanmail ontvangen, hoor je ons zeker weer.
Kijk, dat is zomer. Het is nog wel heel vroeg om dat te zeggen. Geniet van de paasvakantie. Is dat misschien een betere?
Zo is dat. Urbi et orbi.
Ja, maar dan zonder Nederlandse bloemen.
Ja, stuur geen bloemen, daar houden we niet van. We zijn wel mannen, ja?
Nee, maar de Urbi et Orbi zei toch altijd, zei de paus toch altijd bedankt voor die bloemen. Ja. Omdat het door een Nederlandse bloementeler verzorgd werd. Maar die kapte mee dit jaar. Dus die gaat niet meer bloemen op het...
Is het RVO, kan het RVO sanctieloket nog uitkomst bieden? Om te kijken of we hier niet toch een stukje nationale economie draaiende kunnen houden?
Ja, nou, misschien kan die bloementeler wat bloemen op het plein of zo neerzetten.
Nou, fijn.
Ten goed prijs.
Bedankt voor alles.
Bedankt voor het luisteren. Klinkt wel heel dramatisch dit.
Nog een stukje Vera Lynn zingen of is het goed zo?
Dank je voor het luisteren. Dit was De Jeroenen. Jeroen Unger en Jeroen Verkroost maakten deze 2-wekelijkse podcast over media, technologie, marketing en innovatie. Op onze site vind je onze show notes, de links naar de artikelen die we bespreken, korte berichten in de geest van De Jeroenen en natuurlijk de links om je te abonneren, bijvoorbeeld via Spotify, Apple Podcasts of Google Podcasts. Als je ons een bericht wilt sturen, feedback wilt geven of een idee hebt voor de podcast, kun je ons mailen op jeroen@dejeroenen.com. Je kunt ons vinden op Twitter als @dejeroenen. Of je kunt ons een berichtje sturen via onze site www.dejeroenen.com. Wij zijn er elke 2 weken. Graag tot de volgende keer.